onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Liefde gemeente, we willen vanmiddag een begin maken met de Heidelberger Catechismus. Zondag 1. En ja, dan gaat het over die enige troost in leven, beide in leven en in sterven. En ja, ik heb toch eens opnieuw wat psalmversjes en andere, ja, enige gezangen die we dan ook hebben, om die erbij te zoeken. Toen kwam ik uit op het gebed des Heren. Ik vind dat altijd zo diep. Dus het gaat ook om het ontvangen van die enige troost. Dan gaan we 3 versen van zingen. 1, 5 en 6.
Thank you.
gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen die deze enige troost heeft beleden, maar ook heeft ontvangen toen we ons geloof belijden met de oude woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we opnieuw weer van die enige troost. Nu Psalm 27, dan van het laatste vers. En gemeente, ik zal nooit vergeten dat we die psalm zongen toen we een jonge man gingen begraven. Een zoon van een broeder in de bediening. Ja, zo zongen we dit vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn God, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? In de oorspronkelijke tekst van Psalm 37 staat dan eigenlijk niks meer. Puntje, puntje, puntje. Ik zou niet weten waar ik dat moet zoeken. Die gaan we zingen. En dan gaan we lezen, gemeente, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, de Filippenzen. Daarvan eerste hoofdstuk, dan vanaf vers 12.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Filippenzen 1 vanaf vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen ding zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen. De troost die Asaf had, maar die ons ook heel eerlijk zo wordt geschilderd voor ogen, dat hij die troost niet altijd zo, ja, zo in zijn ziel ervaarde. Het was soms ook grote twijfel. Psalm 73, vers 1. Maar dan in vers 6 gaat het over die twijfel. Dan pijnst de ziel. Is het waar? En ja, dan toch maar een ander versje dan vers 11, organist. En doen we het 12e vers. Want dat gaat dan weer naar de volle troost. Bij vers 11 zijn we eigenlijk nog bij het kantelpunt. Dus in plaats van vers 11, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Daar hoort u weer de volle zekerheid in doorklinken. Dus 1, 6 en 12. bijna de neiging, gemeente, om te zeggen, dat was de preek. Dat was de preek. Psalm 73. Want dat is iets wat Asaf toch wel heeft mogen leren. Hij had het eerst niet, dat hebt u zelf gezongen. Of eigenlijk moet ik zeggen, had het eerst niet, toen wel, toen weer niet, toen was het weer helemaal weg en toen kwam het weer opnieuw in zijn hart. Dat volle zicht op die enige troost, beide in leven en in sterven. U zegt, dat lijkt wel een beetje op en neer. Nou, dat is het deels ook wel in het leven van Gods kinderen. Het is niet altijd even helder en even zeker in hun eigen waarneming. Dat kan inderdaad nog wel eens op en neer gaan. Zie je trouwens ook bij Paulus hoor. Paulus heeft getuigenissen en zegt, joh, wat is die vol van die troost. Maar ik lees ook wel eens een stukje van zijn eigen belijdenis, dat waarin de pijn van de omstandigheden meer doorklinken dan die zekerheid. Dat is ook Paulus. Als hij bijvoorbeeld aan het einde van Handelingen zegt, ze hebben me allemaal verlaten en ik zit hier maar alleen. En dan, ja, dan eindigt dat hoofdstuk. Nou, toch niet helemaal, want hij zegt, het evangelie gaat wel door. Het wordt verkondigd, maar hij heeft het op dat moment heel moeilijk. En gemeente, zo is het nog. De Heere voedt zijn kinderen. Maar hij geeft ze ook van tijd tot tijd weer honger. Verlangen om dat voedsel te krijgen. Hij zorgt er ook wel voor dat ze enerzijds, ja, mag ik het zo zeggen, niet bezorgd hoeven te zijn, maar dat ze wel ondervinden dat ze dat wel zouden moeten zijn als ze die verwachting niet hadden. Dat laat hij ze wel zien. Uw enige troost bij den leven en sterven, laten we het eens lezen, zondag 1. Daar gaan we mee beginnen. Zo begint meteen de catechismus. Antwoord wat dat is. Dat ik met lichaam en ziel, beiden het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen, zalig maken, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? Antwoord: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Zover de catechismustekst. Meent u, wij schrijven onder deze tekst, deze catechismustekst, de christen getroost. Door. In de eerste plaats het eigendom te zijn van Jezus Christus. In de tweede plaats kind te zijn van de hemelse Vader. En tenslotte door leerling te zijn van de Heilige Geest. Dus de christen getroost door het eigendom te zijn van Jezus Christus. Door kind te zijn van de hemelse Vader en door leerling te zijn van de Heilige Geest. Weet ik zal niet snel vergeten dat bezoekje wat ik bracht in het ziekenhuis. Bij een vrouw. Die door een beroerte verlamd was geraakt. Een groot deel van haar lichaam. En toen ik daar kwam, had ze het bezoek van de buren. Ik stond op een gepaste afstand te wachten tot de buren weer zouden weggaan. En toen de buren vertrokken, zeiden ze tegen die vrouw. Ze staken hun duim omhoog. Hé, zet hem op, hè. Zet hem op. En toen gingen ze. Het was natuurlijk lief van die buren dat ze om hun buurvrouw gaven en dat ze er tijd in staken. Maar die vrouw keek mij zo hulpeloos aan en ze schudde een beetje haar hoofd en zei, wat moet ik daar nou mee, hè? Wat moet ik daar nou mee? Zet hem op, terwijl ik hier verlamd lig. Ja, gemeente, goed bedoeld, maar het heeft natuurlijk geen enkele troost. Zet hem op terwijl je niks kan doen en het perspectief nou niet zo rooskleurig was. Het perspectief zou zijn dat je voortaan waarschijnlijk in een rolstoel terechtkomt en door mensen moet worden geholpen. Niet meer kan doen wat je eerst kon doen. En dat is nou wezenlijk verschillend, gemeente, voor iemand die met Gods woord op bezoek komt. Die heeft een hele andere boodschap. Die zegt niet, zet hem op. Nee. Nee, juist niet. Die zegt, laat je leiden. Laat je me leiden. Want er is er één, die staat hierboven. En die is erbij. Die gaat voorop in je leven als je bij hem hoort. Hebben we er pas bij stilgestaan, gemeente, in die evangelisatiedienst. Hè? Ik ben de goede herder, sprak Christus. En we hebben gezien wat die goede herder doet. Die ziet om naar het verloren schaapje. Laat er 99 schapen voor achter in de stal. En gaat de weg terug die hij heeft afgelegd met de kudde. Overal zoekend, ook al wordt het laat, ook al wordt het donker. En zijn er allerlei gevaren. Hij zoekt het schaap. Hoe lang? Net zo lang tot hij het gevonden heeft. En hij neemt het schaap op zijn schouder. En neemt het mee terug naar de schaapskooi. Verblijd zijnde. Schaap dat verloren was, is gevonden. Zie hoeveel zorg die herder aan het schaap geeft. Ik draag u, zegt de Heer. Staat ook in de Bijbel trouwens, hè? Ik heb u gedragen, zegt de Heer, tegen het volk van Israël. Dat zegt hij tegen allen die op hem betrouwen. Ik heb u gedragen. Toen je nog maar een klein kindje was, toen heb ik je gedragen. Ik heb je gedragen toen je jongen of meisje was. Toen je puber was. Ik heb je gedragen toen je jong volwassen werd. Ik heb je gedragen toen je de middelbare leeftijd bereikte. Ik heb je gedragen tot de grijze ouderdom toe. Ik heb je gedragen zoals die herder het schaapje draagt. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Troost als antwoord, gemeente, op die zaken die bijvoorbeeld Paulus hier noemt. Hij is opgepakt, gearresteerd, vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. En nadat er al zoveel gebeurd is, u kunt het allemaal lezen, onder meer in de Romeinenbrief, maar ook in het boek Handelingen, wat deze man heeft moeten meemaken. Hij heeft het een keer opgesomd, honger en dorst, vervolging, uit de stad geworpen, gegezeld, gevangen gezet, tot bloedloos toe geslagen, zelfs voor dood achtergelaten na een steniging, heeft hij allemaal meegemaakt, door de Joden verworpen, haat en nijd, omdat hij de enige naam onder de hemel verkondigt, die gegeven is tot zaligheid. En nu ook. U zit in de gevangenis. En hij schrijft, hij zegt, het is niet alleen dat ik hier zit, maar ik hoor ook nog van mijn broeders in de bediening van dominees die Christus onder een deksel verkondigen, die niet zuiver zijn in de prediking, die het onder meer doen om er zelf beter van te worden, die het evangelie vermengen met dwalingen. Hij zegt alsof het nog niet genoeg is wat ik heb. En toch gemeente, ziet u dat hij getroost wordt. Hij zegt, ik ben geen hopeloos mens. Nee, zegt hij. Om maar even te beginnen bij die dwalingen. Hij zegt, ondertussen wordt Christus toch verkondigd. En worden er mensen tot het geloof gebracht. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Hij zegt, ik zal mijn doel in het leven bereiken, of ik nu aan het preken ben en een vrij man ben, of ik nu jong of oud ben, of ik gezond of ziek ben. Ik zal Christus verkondigen, hoe dan ook. En ik weet dat ik de Heere hiermee groot zal maken. Is het niet voor de rechter, dan voor de gemeente. De Heere zal het gebruiken. Dat schrijft hij ook in Romeinen 8, gemeente. Dan zegt hij, alle dingen in dit leven moeten medewerken ten goede. Het dient het plan van God. Het dient Gods raad. En dan komt ik hoop dat u zegt, die heerlijke tekst, die troostvolle zin, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mijn gewin. Dat is het, gemeente, dat is het geheim van Paulus' blijdschap. Dat is het geheim van Paulus' verwachting. Dat is die enige, er is er geen tweede. De enige troost voor hem in leven, ook als dat leven onder druk staat. Ook als dat leven bestaat uit moeite en verdriet. Ook als dat leven bestaat uit eenzaamheid. Ook als dat leven vervuild is met doornen tot bloedens toe. Want het leven is mij Christus. Kijk, daar heb je het, dat ik met lichaam en ziel, met mijn lichaam en mijn ziel, die onsterfelijke ziel, beide zullen bij elkaar, zowel in het leven als in het sterven en na het sterven, niet mijn, maar mijns vertrouwen, zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Dat is voor Paulus een grote troost. Hij zegt, dat staat voorop. Het leven is mijn Christus. Eigenlijk staat er letterlijk het leven Christus. Ik ben niet meer van mijzelf. Weet je, dat is voor heel veel mensen iets waarvan ze zeggen, dat is toch het allermooiste als je een vrij mens bent. Als je kunt bepalen, als je kunt doen wat je zelf wil. Autonoom zijn heet dat tegenwoordig. Autonoom. Jij mag zeggen wat je wil. Jij mag doen wat je wil. Natuurlijk binnen de grenzen van de wet. Maar mensen hebben dat allemaal te respecteren. Als jij dit wil zeggen of dit wil doen, dan mag dat. Je bent een vrij mens. Dat is een groot goed, zeggen de mensen dan. En nou zegt Paulus, Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen vrij mens zijn. Ik wil juist onvrij zijn. Ik wil juist de positie van een slaaf hebben. Nou, gemeente, wie wil er nou een slaaf zijn? Dat is nog erger. Dat is nog wel een flinke graad erger dan dat je niet zomaar mag zeggen wat je wil zeggen. Een slaaf heeft helemaal niets te zeggen. Denkt u maar aan de tijd van de apostel Paulus. Waren er heel wat slaven in de wereld. Meer slaven dan vrijen zelfs. Zoveel mensen waren slaaf geworden door oorlogen die de Romeinen waren begonnen. Een slaafgemeente, die had niks meer te zeggen over zijn eigen leven. Die moest voor alles toestemming vragen. En als de slaven-eigenaar hem een pak slaag wilde geven, dan had hij dat maar te accepteren. Als de slaven-eigenaar zei, ik sluit je voor een week op in een donker hol, dan kon die slaven-eigenaar dat gewoon doen. De slaven-eigenaar kon zelfs je kinderen verkopen. Die kon een man en een vrouw die getrouwd waren uit elkaar halen en apart van elkaar verkopen voor geld. Hij kon je zelfs zo kastijden, zo slaan, dat je aan de verwondingen ging overlijden. Er was nauwelijks bescherming voor een slaaf in het Romeinse Rijk. Althans, wanneer die je eigendom waren. En toch zegt Paulus, ik wil slaaf zijn. Van wie wil die dan slaaf zijn? Slaaf dan gemeente van iemand die zo slecht is? Iemand die dit wil? Iemand die het allerslechtste met je voor heeft? Zoals sommige, of wel veel slaven-eigenaren er waren in de Romeinse tijd. Die niks gaven om het leven van die slavenmensen. Nou, zo'n eigenaar is er wel, gemeente. Hij heet duivel. Satan. Hij is een slavendrijver geworden. Hij heeft mensen in zijn dienst genomen. Dat is in het paradijs begonnen. En hij heeft het allerslechtste met ze voor. Het allerslechtste. Ook al doet hij anders. Ook al praat hij zo vriendelijk. Ook al belooft hij gouden bergen. Hij heeft maar één ding in zijn zin. En dat is dat hij mensen mee kan voeren naar de eeuwige plaats. Waar wening is en knersing van tanden. Naar het eeuwige verderf. Waar de Bijbel van zegt dat is de pool van vuur en zilver. De buitenste duisternis. Dat is wat Satan wil. En hij wil dat de mensen doen wat hij zegt. En ze doen het nog ook. Ze luisteren naar hem. Ze gehoorzamen hem. Ze volgen hem. Ook al hebben ze niet door dat hij zo door en door slecht is. Zelfs Paulus was in zijn dienstgemeente. Paulus dacht dat hij in dienst van God stond. Toen hij de Heer Jezus vervolgde. Toen hij de kerk vervolgde. Hij dacht dat hij goede dingen deed. En dan komt hij erachter als de Heer Jezus hem toespreekt. Vanuit de hemel voor de poorten van Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Dan staat hij in één keer stil. En hij kijkt omhoog. Wie bent u, Heere? En dan klinkt het antwoord, ik ben Jezus, die u vervolgt. En dan is Paulus, die het vraagt, wat wilt u dat ik ga doen? Zegt u het maar. Zie je gemeente, dan krijgt de Heere Jezus het in zijn leven voor het zeggen. En dan wordt hij vertroost door Ananias. Je komt hem vertroosten met wie? Met de Heere Jezus Christus. Later schrijft de apostel daarover, gemeente, in dezezelfde brief, Filippenzen brief. In het derde hoofdstuk, u mag dat thuis nog eens nalezen. En dan zegt hij het, hij zegt, eerst dacht ik dat ik winst maakte, maar dat werd mijn verlies. Vers 7, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus. Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen. En dan zegt hij ook, je hebt rechtvaardigheid gevonden in de wonden van Christus door zijn verdienst. Hé gemeente, dat is het tweede. De nieuwe eigenaar is niet meer de duivel, maar is de Heer Jezus Christus geworden. Zoals een slaaf verkocht kon worden aan een ander. Dat beeld wordt hier gebruikt. Zo wordt een mens een zondaar verkocht aan de Heer Jezus Christus. De nieuwe eigenaar. En wat heeft die eigenaar ervoor betaald, gemeente? Och, een slaaf was nooit zoveel waard. Een goede slaaf wel, hoe sterker je was, hoe meer die slaaf waard was. Een slaaf die kon vechten in het amfitheater, zo'n gladiator, ja, die was heel veel waard. Die werden verhandeld voor grote geldbedragen. Want dan kon je geld mee verdienen. Weet je welke prijs de Heer Jezus heeft betaald voor deze mensen die in zijn dienst komen, waarvan hij de eigenaar wordt? Lees maar mee. Die met zijn dierbaar bloed. Dat is de prijs. Dierbaar bloed. Voor al mijn zonden. Volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Die oude slaven-eigenaar heeft niks meer te zeggen. Want Christus heeft de kwitantie van de betaling ontvangen. Hij heeft betaald, gemeente. Door heel veel geld te betalen? Nee. Nee. Door zichzelf te geven. Door zelf geofferd te worden. Want de mens moest betalen voor zijn zonde. Dat had de Heer gezegd. U zult in dood sterven. En wij moesten, gemeente, krachtens Gods eigen woord, Gods eigen belofte en bedreiging, zelf betalen voor onze zonde. En dat zou betekenen dat je voor altijd buiten Gods gemeenschap zou moeten leven. In de buitenste duisternis. Maar nu heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn vader, ik ga naar de aarde en ik ga in de plaats van die mensen staan. Van al die mensen die mijn eigendom worden. Die u mijn vader geeft, die ga ik betalen met de hoogste prijs. Want dat is toch de hoogste prijs, gemeente. Stel dat er iemand was die wordt gegijzeld. En dan wordt een losprijs geëist. Van geld, dan zeg je, dat is nog te betalen. Zelfs al is het 1 miljoen euro. Kun je zeggen, we gaan met elkaar dat geld proberen op te halen. Dat is een hoge prijs. Maar stel dat werd gezegd, er moet een mens voor gegeven worden. En die zal gedood worden om die gijzelaar los te laten. En dat dan iemand vrijwillig naar voren treedt en zegt, nee, mijn leven, maar ik betaal voor de gijzelaar. Ja, dan betaalt zo iemand de hoogste prijs. Dat betaal je met jezelf. Met je leven, gemeente, is het allerkostbaarste. En zo heeft de Heer Jezus met het allerkostbaarste, met de arbeid van zijn ziel, schrijft Jesaja, betaald. Met rode bloedletters staat het, mag ik het zo zeggen, op de hemelse factuur. Voldaan. Voldaan. Er hoeft niets meer bij. Met zijn dierbaar bloed. Zoals Petrus dat ook schrijft in zijn brief. U bent gekocht met het dierbare bloed, het kostbare bloed van de Heer Jezus. Voor al mijn zonden staat er niet een paar zonden, niet veel zonden. Al mijn zonden. Niet voor een groot gedeelte, maar voor het volledige deel, volkomenlijk betaald. Daar blijft niets meer over. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Ziet u? Er blijft niets over. Alle zonden, volkomen betaald, verlost uit alle heerschappij van de duivel. Hij kan je niet meer meenemen naar het verderf. Hij kan je nog wel bestoken met zijn ingevingen, met zijn verleidingen, met zijn kritische vragen, met zijn vertwijfeling. Denk maar aan Psalm 73, we hebben het net gezongen. En weet je, dat was de duivel. Die was in gesprek met Asaf. En die zei, Asaf, moet je eens goed luisteren. Jij gelooft in God. Jij gelooft dat je een kind van God bent. Maar hoe kan dat nou? Moet je nou eens kijken. Elke dag. Het is ellende op ellende in jouw leven. Moet je nou eens kijken wat je meemaakt. Ziekte. Gebrek. Eenzaamheid. Moeite. En moet je nou eens naar die goddeloze mensen kijken. Die God niet vrezen. Die 7 dagen per week. Niet 1 gebed doen tot God. Die nooit de Bijbel openen. Ze hebben een succesvol leven. Ze hebben een goed inkomen. En ze hoeven niet naar het ziekenhuis. En ze hebben nog niemand naar het graf gebracht. En ieder jaar kunnen ze een aantal keer op vakantie. Kijk eens hoe gezond ze zijn. Er klopt toch niks van Asaf. En Asaf luistert toch naar die stem op. Hij zegt, ja, ik begrijp er niks van. Heer, hoe kan dat nou? Ik dien u en het lijkt wel of u juist minder goed voor me zorgt. Die duivel was goed met hem bezig. Maar ziet u, gemeente, dat de Heer die duivel niet onbeperkt zijn gang laat gaan? Dat die duivel weer moet wijken op de tijd van de Heer. Toen Asaf het heiligdom binnenging, wij zouden zeggen de tabernakel betrad of de tempel. Toen zegt hij, toen is het gebeurd. Toen hoorde ik daar het zingen van de psalmen. Hij was zelf koorleider. Of hij hoorde uit het woord van God lezen. Of hij zag de offers die gebracht werden. Of een combinatie van deze. En toen werd hij bepaald bij de eeuwige toekomst. Hij zag, ach, ik loop te kniezen over een poosje verdriet. Ik loop te kniezen over tegenslagen. Maar ik vergeet het belangrijkste. Dat ik hierna voor eeuwig bij de Heere mag zijn. Dat de grote schat voor mij is weggelegd. En die zal ik dan gaan ontvangen. Het is maar een korte tijd hier op aarde. Dat ik hiermee te maken heb. Maar straks zal ik door de Heere worden ontvangen. Zonder vrees. Kijk, gemeente, dat is wat Paulus hier ook zegt. Hè? Je zou kunnen zeggen, Asaf en Paulus zijn het roerend met elkaar eens. Lees nog een keer met me mee, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mijn gewin. Wat bedoelt Paulus? Met het leven is mij Christus. Hij zegt, het leven is voor mij mogelijk door Christus. Christus heeft alles voor mij betaald. En zegt hij, dat is een leven met Christus. Hij gaat met me mee. Hij is er altijd bij. Hij is mijn grote herder. Dat is een leven voor Christus. Ik mag voor hem leven. Ik mag de dingen doen die hij van me vraagt. Ik mag in zijn dienst staan. En zegt hij, dat is een leven tot Christus. Ik ga naar hem toe. Hij is al in de hemel. Maar ik ga hem achterna. Ik ga hem daar ontmoeten. En zo komt u ook tot die tweede zin. Het sterven is mijn gewin. Dat is, gemeente, niet iets wat je vaak hoort. Er zijn niet veel mensen die zeggen, sterven is beter dan leven. Ja, tenzij je heel erg ziek bent in je psyche, dan zou dat kunnen. Of dat mensen zoveel leed moeten meemaken. Mensen die gemarteld worden, dat ze zeggen, ik kan maar beter sterven. Maar dat is niet in de eerste plaats wat Paulus bedoelt. Hij bedoelt te zeggen, als het sterven mijn gewin is, oh, dan zal ik alles wat ik hier op aarde van Christus mocht leren, ja, wat ik van hem mocht zien, dat zal ik dan niet meer met beperkingen zien, maar ik zal het onbelemmerd, zonder enig tekort, zal ik het aanschouwen. Dan zal ik de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht zien. Ik zal zien in wie ik geloofde. Van de oudvaders, die zegt zo mooi, dan zal ik zeggen, u bent mijn Heer Jezus. U bent voor mij naar het kruis gegaan. U bent voor mij in het graf geweest. Het sterven gewin. Het sterven gewin, omdat er geen twijfels meer zullen zijn. Hier op aarde kun je twijfels hebben. Is het wel waar? Klopt het wel? Ben ik wel echt een kind van God? Is die toekomst wel echt voor mij weggelegd? Komt de Heer Jezus Christus wel echt terug? Ik zeg het maar zachtjes, bestaat hij wel echt? Die twijfels zullen weg zijn. Maar ook gemeente, alle tranen die er zijn hier op aarde, ze zullen worden weggenomen. Bestaat hij zal ze afwissen. Alle tranen, het sterven, gewin. Ook gewin omdat je daar zult zijn Bij allen die al zijn ingezameld. Daar zullen al Gods kinderen zijn. Met de engelen. Om de Heere voor eeuwig te groot maken. Te prijzen. Daar zul je met elkaar zijn. Zoals dat, we dat lezen ook in die gelijkenissen. En dat zoals de herder die thuis kwam. En vreugde ging bedrijven. Met zijn vrienden en zijn buren. En zei: kom, laten we samen God groot maken. Want wat verloren is, dat is gevonden. Sterven gewin, gemeente. Vanwege het hemelse gezelschap. Zullen we ervan gaan zingen? Psalm 23, vers 1 en 2. Het gaat over deze herder. Zijn van Jezus Christus. Hij, je grote nieuwe eigenaar. En daarmee ook kind te zijn van de hemelse Vader. Gemeente, wie het eigendom van Christus is geworden door zijn loskoping, door zijn betaling, die wordt daarmee ook teruggebracht. Teruggebracht tot de hemelse Vader. Want, gemeente, wij zijn in het paradijs bij de Vader weggegaan. Wij hebben de Vader verlaten. Door de zonde zijn we een vreemdeling van de Vader geworden. Althans, een kind des doods. Wel krachtig schepping is hij onze Vader, maar we geven hem niet de eer. En we kennen niet zijn zorg. En we zijn bevreesd voor hem. Maar wie mag geloven dat Jezus zijn zaligmaker is, die mag ook geloven dat hij de hemelse Vader als vader heeft. Die hem troost. Zoals Christus hem troost, zo troost ook de hemelse Vader. Die mag weten, de Vader is niet meer vertoornd op mij. De Vader, die heeft het beste met mij voor. Die is zo wijs en zo goed. En dat wordt hier gemeente samengevat. Met deze woorden. En mij al zo bewaard. Dat zonder de wil mijn hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Geen haar van het hoofd. Het is het beeld wat de Heer Jezus eerder heeft gegeven, gemeente als een discipelen. Als hij spreekt over bevreesd zijn. Dan zegt hij, jullie moeten niet te bevreesd zijn, niet te bezorgd. Je mag best wel, natuurlijk, bezorgd zijn over de dingen die je moet doen, die klaar moeten gemaakt worden. Je kan best wel inzetten over het werk dat moet worden gedaan. En of je het weer rondkrijgt, ook financieel. En hoe het lichamelijk met je gaat als je zwak of ziek bent. Maar, zegt de Heer, wees niet overbezorgd. Overbezorgd in die zin dat je als het ware niet meer de weg weet. En dat je zegt, hoe moet het nou verder? Ik zie geen uitkomst meer. Dat is helemaal niet nodig, zegt de Heer Jezus. Want u moet niet vergeten dat uw hemelse Vader voor u zorgt. Dat hij u niet loslaat. En dat hij met u meegaat op de weg die u nu moet bewandelen. Ook als dat een moeilijke weg is. Hij gaat voorop. Hij weet de weg. En hij weet dat u het niet gemakkelijk heeft. Hij weet dat u ziek bent, als dat zo is. Hij weet dat u verliezen hebt geleden. Hij weet dat u naar de begraafplaats bent geweest en daar uw geliefde hebt achter moeten laten. Dat weet hij. Hij weet van je psychische noden. Hij weet ook van je aanvechtingen. Van die vragen die je kunt hebben in je leven. Daarom, er kan niks gebeuren zonder zijn wil. Nou, dan geeft de Heer Jezus het voorbeeld van de vogeltjes. Let op de vogeltjes. Die diertjes krijgen iedere dag te eten. Dat vinden ze. Dat laat God hen vinden. Let op de vogeltjes, zegt de Heer Jezus. De specht, de merel, het roodborstje, maar ook de grote arend. Het allerkleinste vogeltje, het allergrootste, de grootste vogel. Ze krijgen allemaal te eten. Er wordt voor hen gezorgd. Maar u bent veel belangrijker dan een vogel. Zelfs belangrijker dan zo'n eenvoudig vogeltje als een musje. Die voor weinig geld werd verkocht. Want u hebt een ziel. Vergeet het niet. U bent duur gekocht. U bent zijn eigendom. Er is betaald door de Heer Jezus. En daarom is de Heer ook heel zuinig op u. Dus als er dingen gebeuren die moeilijk zijn, denk dan niet, de Heer is me vergeten, de Heer heeft me verlaten. Er zijn mensen die dat dan zeggen, die zeggen, de Heer denkt niet meer aan mij, want anders was dit nooit gebeurd. Dan had hij dat wel voorkomen. Denk maar aan Martha en Maria en Johannes 11. Ze wisten niet meer hoe het verder moest. De Heer Jezus was niet gekomen. Was die hen dan vergeten? Durfde hij niet te komen? Hij zou toch komen, maar hij kwam niet.
En toen is Lazarus gestorven. Meester, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd.
Jezus had net zo goed kunnen zeggen, Martha, Maria, je weet het toch, niet een haar van je hoofd kan vallen zonder de hemelse de vader, zonder de wil van de hemelse vader. Want dat is het tweede beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Niet één haar valt er, gemeente. Zo'n klein iets. Wie telt zijn haren? Niemand toch? Niemand zit bij de kapper en zit dan de haren te tellen. Zeggen, oh, zoveel haren. Oh, dat weet de Heer dus ook van. Het is een beeld natuurlijk, gemeente. Maar de Heer gaat over de allerkleinste dingen. En dat wordt allemaal uitgewerkt in de catechismus. Dat nou alles Gods raad moet uitdienen. Ik ga u één voorbeeld geven en dan gaan we verder. Ik denk aan Corrie ten Boom, die verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Ze schrijft daarover wat ze heeft meegemaakt in de concentratiekampen. En ze verliest daar ook haar zus Betsy. Maar ze verliest niet het geloof in de Heer Jezus Christus. En op een dag, Corrie mag met anderen mag ze het evangelie verkondigen in de barakken, in de vrouwenbarakken. Maar wat gebeurt er? Er breekt een luizenplaag uit. Vreselijk, wat doen die dieren pijn. Ook dat nog, zegt ze dan, heren, waarom laat je dat gebeuren? Ik was juist bezig om het woord, uw woord bij de mensen te brengen. En nu zo'n vreselijke luizenplaag. Of vlooien waren het, en vlooien. Wat gebeurt er? Het verandert. Ze gaat de Heer danken voor de vlooien. Dank u wel, Heere, dat u de vlooien hebt gestuurd. Weet u waarom? Omdat de bewakers de barak niet meer durfden binnen te komen. Vanwege die vlooienplaag. En nu kon Corrie ongestoord van de Heer Jezus vertellen. Dank u wel, zegt ze, voor de vlooien. Want dit is belangrijker. Veel belangrijker dan dat we vlooivrij zijn. Ziet u, gemeente? Ze mocht het zien dat al die dingen moesten medewerken ten goede. Het is ook wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 8. Dan zegt hij, ik heb geen antwoord op heel veel dingen in dit leven. Maar één ding weet ik wel. Alle dingen, alle tegenslagen, alle moeite, alle tranen, ze moeten medewerken ten goede. Ja, terwijl ik dit gemeente lees, zit er een kaartje in de Bijbel bij mij. En er staat boven, beste dominee. Belangrijke teksten voor mij zijn Psalm. Nou, en dan Romeinen 8, 9 en 10. Dat is iemand die de volgende dag is overleden. Die heeft dit kaartje geschreven. Was nog maar 60 jaar. Maar vond wel de troost in onder meer Romeinen 8. Dat alles moet medewerken ten goede. En dat het hierbij niet zal blijven, maar dat we op weg zijn naar de heerlijke toekomst. Naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En gemeente, hoe weet ik dat nou zo zeker? Hoe weet ik het nou zeker dat de Heer Jezus die ik niet kan zien. En de hemelse Vader die ik niet kan zien. En de hemel die ik niet kan zien. En dat nieuwe Jeruzalem dat ik niet kan zien. En de wederkomst die ik niet kan zien, hoe kan ik het nou toch weten dat het zo is? En dat ik daar dan bij mag zijn. Dat ik het eigendom van de Heer Jezus ben. Dat Hij voor mij die hoogste prijs wilde betalen. En dat Hij onze Vader voor mij zorgt. Dat er niets kan gebeuren zonder zijn wil. Hoe kan ik dat nou weten? Door heel diep na te denken, door mijn verstand gewoon goed te gebruiken. Door goed te redeneren. Nee, gemeente, door leerling te zijn van de Heilige Geest. Dat is die laatste gedachte. Daar eindigt deze vraag mee, dit antwoord. Ik lees het nog een keer voor. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En een voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Het is de Heilige Geest, gemeente, waarvan Paulus schrijft dat hij hoopt op de toekomst, op de dingen die zullen komen. En dan schrijft hij daarbij dat hij in hopen zalig is geworden. En dat hij de dingen met geestelijke ogen ziet, niet met zijn natuurlijke ogen. Dat het de goede kant op gaat. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden, zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is het gebed van de Heilige Geest in mijn hart, dat ook wordt verhoord. Van die geest zegt hij ook, dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus. Zullen wij anders met hem lijden, omdat wij ook met hem verenigd worden. Nou, dat staat hier in Romeinen 8, maar dat staat ook in de Filippenzenbrief, hè, wat we net gelezen hebben. Het is een voorrecht, zegt hij, om voor Christus te mogen lijden. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. Gemeente, het is de Heilige Geest die maakt dat Paulus mag roemen onder het kruis. Dat Paulus mag roemen vanwege het leven is mijn Christus. Het sterf is mijn gewin. Het is de Heilige Geest die me doet uitroepen. Ik ben des Heren. Ik ben des Heren. En ik val onder de zorg van mijn hemelse Vader. En ook al moet ik de verliezen lijden. Ook al blijf ik alleen achter in de gevangenis. Ook al verlaten zelfs mijn vrienden mij. Ik weet het. God verlaat mij nooit. Dat is gemeente de geest. Die van God de Vader en van de Heer Jezus uitgaat. Die in de harten woont van mensen. Die vernieuwd zijn. Die geloven in de Heer Jezus Christus als hun zalig maken. Dat geloof, dat werkt hij, maar dat versterkt hij ook. Het is de Heilige Geest, maar ik het zo zeggen, mensen die voortdurend fluistert. Zoals je wel eens, ja, je ziet wel eens mensen, mijn zoon die rijdt paard, en dan krijgt hij les van een instructeur, en die heeft dan zo'n oortje in, en hij heeft ook een oortje in. En wij horen er niks, maar hij hoort alles. In die helm zit dat, hoort hij onder dat oortje, in dat oortje, precies wat hij moet doen. Nou, dat is nou wat de Heilige Geest doet. Je zou zeggen, hij geeft je een oortje. En hij fluistert je alles in wat je moet doen. En hij fluistert je in wie je bent voor God. En hij fluistert je in wie God voor jou is. En hij fluistert je in de weg die je mag gaan. En hij fluistert je in, dit is de toekomst. En hij doet dat zo dat je het gelooft. Zoals je eerst geloofde in wat de boze tegen je zei, dat het waar was. Zo ga je nu geloven, gelukkig het precies het tegenovergestelde, dat wat de geest je influistert waar is. En daarom ben je verzekerd. Gemeente, zo zijn die eerste christenen, maar ook later, de marteldood ingegaan. Zo zijn ze de amfitheaters ingegaan. Je leest van getuigenis. Daar staan ze met elkaar terwijl de leeuwen eraan komen. En dan roepen ze tot God, dan gaan ze dan zingen. De Heilige Geest die verzekert hen. Nog even. En dan geldt ook voor jullie. Het leven is mijn Christus, maar het sterven is mijn gewin. Dan ga ik Christus ontmoeten. Dan mag ik de heerlijkheid binnengaan. Het is de Geest die getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dat we erfgenamen zijn. Amen. Heer in de hemel, wilt u dat dan een ieder toch schenken? Als we die troost in leven en in sterven nog niet hebben. Als we moeten zeggen, daar sta ik nog buiten. Maar ik ben er vanmiddag wel achter gekomen dat het veranderen moet. Ik moet erbij. Ik heb die troost nodig. Ik moet dat ook weten. Dat ik in die troost delen mag. Wilt u het doen, Heer? Wil geven dat ze u zullen zoeken en niet stoppen met zoeken voordat ze u gevonden hebben, voordat ze het kunnen zeggen. Het leven is mijn Christus. Het sterven, gewin. Dat vragen we u. En versterk, Heer, het zwakke. Mogen zo ook uw kinderen meer vertroost worden in het strijdperk van dit leven. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Weet je, wij gaan zingen Psalm 138. En daarvan het derde vers. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.